Geliefde gemeente, wij waren bezig met de overdenking van zondag 19. Die lees ik nu in zijn geheel voor, de vragen en antwoorden, zondag 19 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag 50. Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? Het antwoord luidt, terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Vraag 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn heilige geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Vraag 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Het antwoord dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden, even denzelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al den vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachten, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover. Wij waren bezig met dat deel van de geloofsbelijdenis, waar de kerk belijdt, zittende ter rechterhand Gods, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En we hebben als gedachte genoemd, in de eerste plaats, de heerlijkheid van Christus bij de Vader. In de tweede plaats, het werk van Christus voor en in zijn kerk. En we voegen daaraan toe, de komende Christus om te oordelen de levende en de doden. Wij hebben die vraag 50 en het antwoord verleden week al overdacht. En ook al iets van het vervolg genoemd. Hoe hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daar wilde ik dan de draad weer even opnemen. Als er sprake is dat hij vanuit zijn hoge plaats door zijn heilige geest hemelse gaven uitgiet in zijn lidmaten, nuttigheid voor de kerk, dan mogen wij denken en bedenken dat de Heer Jezus middelijk werkt. Er zijn altijd krachten en stromingen die dat middelijke verlaten. Middelijk betekent dus door middel van. En dan krijg je vaak zo'n situatie waarin in een ogenblik worden er krachten werkzaam in de harten. Men begint in tongen te spreken. Men is in extase. Of, ja, u weet zelf wel, op dat terrein zijn er altijd bewegingen aan de gang. En het komt ons niet toe om alles te beoordelen, dat kunnen wij niet. Maar daarom wilde ik voor u juist beklemtonen het middelijke. Er staat hier dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitging. Maar dat doet hij ook door middel van zijn woord en sacrament. Je kunt bij die hemelse gaven uiteraard niet alleen en in de eerste plaats denken aan de bijzondere gaven. Waar je ook van in de brieven leest en bij de handelingen der apostelen. met die bijzondere gaven, dan kun je noemen de gaven van de gezondmaking, de gaven van de tongen, de gaven van onderscheidende kennis enzovoorts. Maar wij moeten hier allereerst denken aan die hemelse gaven van de herstelde gemeenschap met God. En van het uitgieten van genade en liefde en hoop en blijdschap. Ja, je zou ook kunnen zeggen, het geloof zelf is wel een van die eerste gaven die hij uitgiet door zijn heilige geest in zijn lidmaten. Maar dat de Heere God dat middelijk doet, dat wil ik op de voorgrond stellen. Opdat we aan de ene kant niet verzeild raken in dat, ja, je zou zeggen, dat opgepepte, dat ergens toch ook weer krampachtige, dat God willen dwingen, hè, om iets bijzonders aan ons te geven of te doen. En daartegenover ook weer, dat nonchalante als het gaat over de middelen die de Heere gegeven heeft. Nou ja, de kerk kan het ook niet geven. En zal een mens toch maar gegeven moeten worden. Waarbij men vaak zeer zorgeloos en ongeïnteresseerd tegenover de dingen van de kerk en van het koninkrijk van God staat. En toch heimelijk, openlijk, toch wel een voorstander wil zijn van de waarheid, maar geen gebruik maken daarvan. Van de middelen die de Heere God heeft gegeven. En denken of praten op een manier alsof er vandaag of morgen wat uit de hemel komt vallen. Een pakket hemelse gaven en die zijn dan voor mij. Ja, toch, zo werkt de Heer doorgaans niet. De Heer werkt door middel van zijn geest en van zijn woord. Door die middelen wil de Heer in het geloof werken en versterken. Ook door de heilige sacramenten. Daar heeft de Heere God zich aan willen verbinden. En dan kun je natuurlijk heel wat gaan noemen en toch moet je voorzichtig zijn. Ik bedoel dit, je kunt gaan noemen dat je zegt, ja, er is dit nodig, er is dat nodig. Hè? De meeste mensen, of tenminste veel mensen, de een zegt, ja, er is een reformatie nodig. Dat heb je in deze tijden ook genoeg, kun je dat horen. Er is een reformatie nodig. En er is een inkeer nodig. En er zijn allemaal 195 stellingen nodig. Ja, dat zijn allemaal misschien wel leuke constateringen. Maar ja. God heeft, na zijn welbehagen, voor iedere tijd en voor iedere eeuw, heeft hij zijn woord en geest en bijzondere gaven gegeven, toegezegd. En hoe kan de kerk wel zeker in een afgang zich bevinden, in een lauwheid en koudheid? Maar God alleen brengt terecht, ook weer door middel van zijn woord en geest, opdat zijn vermanend woord kracht zou hebben in de harten. Maar niet dat, ja, je zou zeggen dat krampachtige van de mens. Nou moet er iets gebeuren en nou moet dit en nou moet dat. Hè. En de een vlucht in een pinksterbeweging en de ander in stromen van kracht. En hij voelt zich daar zo gered en zo blij en niet zo somber en noem maar op. Ik weet wel, het zijn vaak onbetaalde rekeningen, is al eens gezegd, van de kerk, maar nee. Dan kun je beter denken aan Boaz die zegt, of Naomi die zegt, zit stil mijn dochter, want die man zal niet rusten, totdat alles zal zijn volbracht. Dat is een Bijbelse houding. Natuurlijk mogen wij altijd aan de Heere vragen of hij zijn heilige geest zo in onze harten wil laten werken door het woord. Dat de kracht daarvan openbaar worden. Dat er ook een doorbraak mag zijn in het persoonlijke leven. Dat gebeurt ook zo vaak. Dat mensen, dat wij ergens blijven steken. En toch moet ik ook daar nog dit van zeggen. Dat door de jaren heen, door oefeningen heen, door allerlei lessen, brengt de Heere vaak zijn kinderen op zijn plaats. Vaak ook niet opeens. Om nou hoe langer hoe meer door het onderwijs dat de Heere geeft, waardoor hij de hemelse gaven wil schenken en schenkt. Om daaruit nu gevoed te worden en op te mogen wassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Weet je, als je nou dat, ja, ik zou zeggen dat stortregen idee, dat wolkbreuk idee, waarbij een mens opeens, nou ja, zomaar gewoon zo blij is en dit en dat, weet je wat vaak zo vreselijk tegenvalt? De werkelijke kennis van God en van zijn woord. De diepgang. Vaak alles zo vreselijk oppervlakkig. Soms ben je bang voor een psychologische strategie. Begrijpelijk. De mens is daar zeer bevattelijk voor. Dat hij door een bepaald aspect aangegrepen wordt, dat hij gelukkig kan zijn. En dat hij zegt, ja, ik ben gelukkig. Oh, ik ben zo gelukkig. En dat hij zegt, ja, maar waar bestaat dat dan uit? Wat is dat dan? Nou ja, maar nou weet ik tenminste waar ik naartoe ga. En ik weet iemand om op te vertrouwen. En ik hoef niet bang meer te zijn nu. En als ik sterf, dan weet ik ook hoe het met mij gaat. Dan kom ik bij de Heere. Laten wij tegenover dat alles toch blijven bedenken. Hoe mat het er bij ons ook uit kan zien. Zeer zeker. Dat nochtans die God werkt en zijn gaven uitgiet. Door zijn geest en door zijn woord. Als wij dat recht mogen verstaan, dan zullen wij ook, onafhankelijk van onze zin of onzin, zullen wij op dat spoor onze voeten zetten. Opdat onze voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden. En het is allemaal genade. Maar het waait niet uit de bomen. Begrijp je? Maar het is de wind van de Heilige Geest die door de hof waait. Die door de kerk waait. Waar de Heere door wil werken en werkt. Nou moet je dus niet beginnen als je zoiets leest in de Heidelbergen, dat hij door zijn geest uit die hoge hemel, die hemelse gaven in zijn lidmaten uitgiet. Ik weet, het is geen karig woord, uitgieten. Het is een rijk woord. Een vol woord. Maar dan moet je niet tegelijk alle negatieve dingen op gaan noemen. Dan moet je niet gelijk denken, nou, Ik merkte niet zoveel van. Soms duurt het jaren dat je ziet, hé, dat heb ik nooit geweten. Dat heb ik nooit gehad. En dat de Heer het toch ondertussen doorgaat om te onderwijzen en die hemelse gaven te schenken. En om in de oefening en de praktijk van het leven te bevinden dat Jezus Christus waarachtig is. Daarmee is de sufheid en de lauwheid van de kerk natuurlijk niet te verontschuldigen. Maar, ik zeg erbij, op die moeilijke reis waar ze meer achteruit dan vooruit gingen, en waar de Heere Jezus alle recht heeft om tot ons te zeggen, waar is uw geloof? Op die reis wordt toch ontdekt, wie is deze, dat de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. En op die reis wordt ook ontdekt dat wat wij geloof noemen, dat het doorgaans mooi weer geloof is. Dat berust op ons inzicht. En dat, ja, het klinkt raar, maar als je nou iets over mag houden bij al die verwarring, iets wat blijft staan, wat het werk van God is, dan is er alle reden tot blijdschap. Want dan komt de kerk toch telkens weer in die reformerende werking van de Heilige Geest terecht. En wordt telkens weer opnieuw en in nieuwe dingen ingeleid. Dat moeten we niet afschrikken. Je hoeft nou echt niet gelijk te denken, ja, hoe zal het dan met mij nog eens gaan als in de beproeving, als of in dit of in dat. Nee, dat is de bedoeling niet. Maar de bedoeling is wel dat we altijd eraan herinnerd worden, hij is in de hemel, hij is daar met een grote nuttigheid voor de kerk. Wij zijn hier op weg. Het is niet voor niets dat die hemelse gaven uitgiet. Want daaruit blijkt dat wij niet veel hebben. En wat we hebben is dan eigenlijk te veel. Want als ons godsdienstig vat, laten we het zo eens even noemen, als dat nou vol is van onze godsdienstige of burgerlijke bevattingen, dan is er niet veel uit te gieten. Want dan zijn we verzadigd van onszelf. Maar juist in de ledigheid, in de ontdekking van onze armoede, onze schamelheid, daarin wordt ervaren, een milde regen zendt, go Heere, op uw bezwijkend erfenis neer, om sterkte aan haar te geven. Daarom is het goed om telkens weer een ontdekking te doen. Wie hij is en wie wij zijn. Opdat zijn genade ons genoeg zou zijn. Verder ga ik daar nu niet op in. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wij kennen alle dat trio van zonde, wereld, duivel. Zo worden dan de vijanden wel aangeduid. Een driehoofdig monster. Dan moet je ook dat weer goed lezen. Want voor zover ik niet geloof, ben ik een vijand. Let er maar op. Waar geen geloof is, is tegenstand. Is verberging. Het is dus heel goed om bij zo'n uitspraak eerst te denken aan jezelf, aan mijzelf. Ja, maar vijanden zijn met God verzoend door de dood van zijn zoon. Vijanden worden tot vrienden gemaakt. Ja, dat is allemaal waar. Toch merk je dat Paulus in Romeinen 7 het behoorlijk te kwaad heeft. Het lijkt wel op een complete oorlog. Wat ik wil, dat doe ik niet. Wat ik niet wil, dat doe ik. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Er is een wet in mijn leden die mij gevangen neemt en mij wurgt. Als ik denk, nu zullen we al zoetjes aan voortgaan, dan klappen we met een plof weer terug op de grond. Ik moet het eigenlijk verliezen van die vijanden. Ik kan wel over het een of ander regeren wat mij niet zo bekoort. Dan kan ik wel zeggen, ja, dat zou ik niet doen. Zo ben ik niet. Maar dat is makkelijk. Maar nou gaat het over mijn eigen zonde. Liefhebberij van mijn verdraaid bestaan. Die onzalige fontein in mijn eigen leven. En ik kan het niet redden. Tussen haakjes, heb je dat ook ontdekt? Ja, ik bedoel, daar hoef je nou geen zonde voor te gaan doen. Zo moet je het dus niet opvatten. Maar toch wil ik het vragen, in je eigen persoonlijke leven, dat je onherroepelijk verliest. Ik zou haast willen zeggen, voor eeuwig verliest. Je redt niet. Paulus kon er niet uitkomen. Wie kan er wel uitkomen? Die de zonde doet, die doet de ongerechtigheid. Die is een dienstknecht van de zonde. Die is in de duisternis. Die zegt dat hij geen zonde heeft, die bedriegt zichzelf. In hem is de waarheid niet. Hoe moet dat toch? Hoe moet dat toch? Als je nou altijd onder het woord leeft, dan heb ik de gedachte dat u ook wel vaak daarover denkt. Dat er een gevoel van onvrede en onbehagen is van, ja, ik ben eigenlijk niet waar ik zijn moet. Om u de beeltenis van Christus te vertonen, zijn voetstappen te mogen nawandelen. Ja, en dan, natuurlijk, ik weet wel, je kunt vluchten in het fariseïsme, maar dat heeft de Heer Jezus ook genoeg doorlicht om te weten dat dat ook niet echt is. Dat dat ook niet voortvloeit uit liefde tot God en tot de naaste. Je kunt in de onverschilligheid vluchten en zeggen, nou ja, laat alles dan maar vooruit maar. Leef maar aan. Maar als je eenmaal het woord gehoord hebt, dan breekt dat toch wel eens zuur op. Want je kan heel onverschillig doen. Ja, nou, ik zoek het zelf wel uit. En dat je nog geen eens weet hoe diep die angel van dat woord toch in je hart zit. Wat dan? Nou, dat hij ons met zijn macht... Dat is ook een les. Met zijn macht. Je hebt ook, noemen de mensen dan, geloofshelder. Een eigenaardig woord. Hebreeën 11, de geloofshelden. Maar als je nou die mensen in hun persoonlijke leven eens nakijkt, hè, in het Oude Testament, verschillende van die mensen, dan zeg je, waren dat zulke helden? Bange mensen. Twijfelende mensen. Is dat nou allemaal wel zo mooi, zoals dat in Hebreeën 11 staat? Is dat nou echt zo allemaal gegaan? Dat zou je kunnen zeggen. Gideon, en Barak, en Simson, en Abraham, en al die mannen. U voelt, er zit dan ergens iets fout. Die uitdrukking geloofshelden, die klopt niet. Daarin gaat het niet om de heerlijkheid van Christus, maar om de heerlijkheid van de gelovigen. En dan is het geloof in die voorstelling een soort breekijzer, een soort sleutel die op alle sloten past. Dan kun je er tegenaan. Maar dat het nou geweest is, dat vaak wankele geloof. Of die wankelende gelovigen, die nochtans geloofde in die sterke God. En dat toen die sterke God, die held, dat die het gedaan heeft, ondanks onze wankelende schreden. Dat komt dan niet meer uit de verf. Maar dan zijn we bezig met helden, geloofshelden. Nu staat hier zo mooi dat hij door ons, door en met zijn macht. En dat is een geweldige les. Die niet ophoudt, zou ik haast zeggen. Want elke keer weer kruipt het in ons naar boven. Oh, dat zal ik wel doen. Dat laat ik wel. Dat kan ik wel. En we komen in de goot terecht. In het ongeloof. Of weet ik waar. In de zonde. Het is net alsof de Heere zegt. Oh. Denk je dat het door jouw macht gaat? Probeer het eens. En het gaat niet. Roepende tot de Heere in de benauwdheid die ze hadden, heeft hij ze gered. Hij verbrak de ijzeren deuren en de koperen grendelen sloeg hij aan stukken. Maar je begrijpt, daar zit wel een stuk praktijk achter. Een stuk praktijk van schade en schande onzijds. Om erachter te komen en daar meer en meer bij bepaald te worden. Het gaat om de heerlijkheid van die Christus. Niet om de heerlijkheid van die gelovigen. Dat is een toegift wat de Heere nog belieft te geven. Maar om de heerlijkheid van die Christus. Die verhoogd is tot de hoogste majesteit. Nou, dat is zo'n groot wonder eigenlijk. En het is zo'n les dat je zou bijna zeggen, hoe houdt de Heilige Geest het vol om ons dat bij te brengen? Om die vijand aan de ketting te leggen. Die vijand die we zelf zijn in het geloof in onszelf. dat die de baas niet wordt voor eeuwig. Want daar zijn we niet goed mee. Kijk, en als je dan erg in de put zit, als je dan zo overrompeld bent, of overrompeld is geen eens het goede woord, ingepakt bent door de vijand, en je kunt hem niet weerstaan, er is geen kracht tegen die menigte, dan kan het wezen dat op dat moment de Heilige Geest als het ware die grote kan neemt en wat van de hemelse gaven overgiet. En dat u tegen alles in zegt, ik dan doe de zonde nu niet meer. Ik geloof nochtans dat mijn ik op Golgotha terechtgesteld is. Gedood. Veroordeeld. Maar de zonde die in mij woont, wie zal mij verlossen? Heere Jezus, u, door uw macht, zult u beschermen en verlossen, beschutten, bewaren tegen de vijand, zonde, wereld, duivel. Ga ik niet over uitweiden, niet. Want die zijn toch al genoeg aan het woord eigenlijk. Die machten. Nou, ik wil het samenvatten met wat Johannes schrijft. Kinderkens. Heb de wereld niet lief. Nog hetgeen in de wereld is. Want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Het zal wel een troost zijn, als wij verlost zijn van de negatie van die andere kant die op Golgotha al veroordeeld is, maar die nawerkt in ons aller leven, zodat wij zo nodig hebben de macht van God. Ten slotte, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Troost? Dat is voor mij geen troost. Is dat geen troost? Dat kan ik begrijpen dat u dat zegt. Troost? Misschien denk je wel erg genoeg om te oordelen de levenden en de doden. Die dan nog levend op de aarde wonen, die worden voor de rechterstoel gedaagd. En de mensen die gestorven zijn, die worden opgewekt en die worden ook voor die rechterstoel gedaagd. Hoe kun je dat nou als een troost ervaren? Geloven. Geloof. Let wel. Let wel. Al deze zaken behoren tot het terrein van geloof. Het is de belijdenis van het geloof van de kerk, die vandaag op tienduizenden plaatsen is genoemd, beleden. Dat is punt 1. Maar toch wil ik er wel even op ingaan, want ja, je hebt mensen die altijd bezig zijn met de wederkomst. En juist omdat je dat weet, en omdat je ook weet van die golfbewegingen in de geschiedenis, moet je voorzichtig zijn. Omdat je dat weet. Je weet, er zijn bepaalde tijden geweest van grote dreiging, waarbij men allerwegen verwachtte, nou zal het gebeuren. De moedeloosheid vanwege oorlogssituaties. De moedeloosheid vanwege pestepidemieën. Je kunt het eigenlijk de hele geschiedenis van de kerk door terugvinden. Die golfbewegingen. Dat diep Dat diepe dal. Dan ja. Het zal gebeuren. Het was net alsof het als een dreiging in de lucht hing. Hij komt nu. Die worden weer afgewisseld door andere tijden. Dat de mensheid zich op de been houdt met het idee dat er toch een langzame ontwikkeling is ten goede. Een soort evolutie. Zodat we toch steeds een stapje verder komen. Die bekende wijze man, of die zo erg wijs was, ja, dat zal wel dan, maar Teilhard de Chardin, die schreef ergens, toen het ging over de oorlog 1418. Het feit dat ik hier sta, dat hier mensen staan, die met walging vervuld zijn over dat vreselijk. Want het is toen geweest wat, de slag bij Verdun. Professor, de nu nog levende professor Jonker is er heel zijn leven al mee bezig geweest. Heeft er een boek over geschreven. Over wat daar gebeurd is. Op iedere vierkante meter grond. Dat de soldaten het lijkenwater gedronken hebben. Allerverschrikkelijkst. Maar die man die zei dan, die Teilhard de Chardin, die zegt, kijk, dat ik hier sta. En dat mensen hier staan, te midden van deze gruwelen. En dat wij met afschuw vervuld zijn. Dat we ervan huiveren. Dat is het bewijs dat we vooruit gaan. Dat er ook geestelijk een evolutieproces is. Dat we langzaamaan wijzer worden, menselijker worden. Want anders zou ik hier niet staan te huiveren. Dan zou ik niet een gevoel van afschuw hebben. Er is toch ook een tijd geweest dat we elkaar dan nog aan stukken sneden en opaten. Er zit toch... Ja... Ik kan me heel goed indenken dat een mens zich daaraan vastklampt. Stel je voor dat iedere stap van de mensheid in de geschiedenis, met alle onderbrekingen, toch een stap, al was het dan maar een centimeter vooruit was. Vooruit, langzaam aan. Het is een onuitroeibaar idee. Maar van een idee kun je niet leven. Maar het is onuitroeibaar. Nu zijn er al mensen die denken, nou ja, er zal dan nog een oorlog komen, misschien nog één. Maar als die oorlog geweest is, dan komt er geen oorlog meer. Dan hebben de mensen zoveel meegemaakt, dan hebben ze eens gezien. Maar misschien dat Einstein meer gelijk had toen ze aan hem vroeg hoe de volgende oorlog zou verlopen. Toen zei hij, ja, dat weet ik niet. Ik weet wel hoe de daarop volgende oorlog zal verlopen. Dat is vreemd. Hoezo dan? Nou, zegt hij, met knopsen. Met knopsen. Hij wou zeggen, deze oorlog zal zo vreselijk zijn, dat er weinig overblijft van alle techniek en kunst die de mens heeft voortgebracht. Hij zal weer terugvallen naar zo'n tijd dat hij naar de knop schrijft. En ergens zeggen, ja, daar zit wel wat in. Er zit wel wat in. Want ik geloof, al zou zo'n oorlog nog overlevenden hebben en die weer verder gaan. Ruzie. Oorlog. Kijk, het zit in ons, dat hele idee. Geen langzame vooruitgang dus, dat is een idee. Daar kunnen we niet van leven. Wat dan? Nou, dan worden we in de schrift geconfronteerd met het catastrofale, met het krachtdadige. Niet een langzaam aan proces, maar een goddelijk ingrijpen. Een goddelijke daad. In hoeverre de Heer dan nog gebruik zal maken van allerlei dingen die er op aarde zijn, dat weet ik ook niet. Maar toch, de klemtoon valt daarop, een goddelijke daad. Hij komt om de aarde te richten. De Zoon des Mensen is de komende. Daarom is het ook beter om niet te zeggen die is en die was en die komen zal, maar die is en die was en die komt. Of die de komende is. Want hij is aan het komen. Er zal dus iets zeer ingrijpends gebeuren. Je hebt uit de Bijbel horen voorlezen. Je weet ook van andere plaatsen van hemelen die worden opgerold als een dunne doek. Het teken van de Zoon des Mensen zal gezien worden in de lucht. De engelen worden uitgestuurd. De stem van de archangel van de aartsengel weer klinkt. Komt uit, gij levende en gij doden. Johannes zegt, ik zag de doden klein en groot staande voor de troon van God en het lam. En de boeken werden geopend. En de doden werden geoordeeld naar hetgeen in de boeken geschreven was. Oordeel. En dan troost. Ja, daar is natuurlijk bij een dergelijke gebeurtenis. Ik denk dat daar alle geweld en alle geluid wat er ooit op de wereld geweest is, nog maar kinderspel is als God alles in beweging zet. Als het heelal bewogen wordt. Dat is niet om in te denken, kunnen we. Hoe kun je nou troost hebben bij zo'n gedachte? Ik wil gerust eerlijk zeggen, als je wist, ook als kind en als jongen, wat een angst dat ik gehad heb. Tot in de dromen toe. Hij komt. En ja, dan komt hij ten gerichte. En we weten wat er in de Bijbel staat. En ieder zal geoordeeld worden naar hetgeen in het lichaam geschiet is, het zij goed of het zij kwaad. Want alle dingen zijn naakt en geopend met, voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. En dan dat gevoel van naaktheid. Dat gevoel dat die rechter overal dwars doorheen kijkt. Je vader en je moeder, die kun je nog een bepaalde voorstelling geven, hoe je bent. Maar dat kun je God niet. En Christus, die van de Vader macht ontvangen heeft om gericht te houden, weet alles. Nou, ben ik wat bang geweest. En hier zeggen ze zomaar, troost. Troost dat Christus komt op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. Ja, maar de kerk wordt toch niet geoordeeld? Ja, dat weet ik nog zo niet. Ja, er staat wel bij onze Vader en ook hier dat Jezus Christus in het gericht geweest is, opdat wij in het gericht niet zouden komen. Ja, maar er staat ook, als iemand op het fundament gebouwd heeft hooi, stro of stoppelen, of waardevollere dingen, ieders werk zal als door vuur beproefd worden. Maar hij zelf zal behouden worden, als door vuur. Als ik daaraan denk, dan denk ik toch, het zal niet lang duren. En we zullen naar de kant van de Heere toegetrokken worden door zijn heilige engelen. maar dat er misschien toch wel eens een moment zal kunnen zijn in die oordeelsdag. Dat we als in een flits zien, daar gaat stro, hooi en stoppen. Het wordt door God weggeworpen en verbrand. Mijn hooi, mijn stro en mijn stoppelen. Dan kun je denken, ja, maar het ging toch maar een nare gedachte hoor. Ja, dat kan wel zijn. Misschien is het niet helemaal een terechte gedachte, maar er staat toch in de Bijbel. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Het is natuurlijk een groot voordeel als hier in de tijd het stro en de stoppelen wegvallen en verbranden. Maar ik zou bijna zeggen, als dat niet volledig gebeurt, dan zal het wel blijken op de dag van zijn verschijnen. Dat het geen stand houdt. Dit verkeert, dat verkeert. En we zullen wel behouden worden. Om de gerechtigheid en de verdiensten van Christus. Maar al onze bouwsels zullen verbranden. Troost. Ja, maar hoe kan iemand nou over troost spreken? In zo'n situatie. Nou, ik zal proberen het iets dichterbij te brengen. Kijk. Als je getroost zult worden, dan ben je geen onbekende. Dan ben je, ja, dan ben je hier, ik moet toch anders zeggen, dan ben je hier in de tijd getroost. Ik zou het eigenlijk zo willen zeggen, kijk, aan de ene kant is de nieuwe tijd, de eeuwigheid, de nieuwe eeuw, die is aangebroken in Christus Jezus. God heeft wat nieuws geschapen, wat nieuws geopenbaard. Het lijkt wel als je het Nieuwe Testament leest of het allemaal al niet zo meer meestelt hier. Man, vrouw, kinderen, akkers, huizen, ja, je krijgt het ook nog wel van de Heer als hem behaagt, maar het is net alsof het op de valreep is. Die indruk krijg je. Ik weet wel, je kunt zeggen, ja, maar Paulus die wist ook niet dat wij 20 eeuwen daarna zoals nou hier nog op de aarde zijn en nog in allerlei verwikkelingen zitten. Dat kan wel zo zijn, maar Paulus werd toch door de Heilige Geest geïnspireerd. En als je dan het Nieuwe Testament leest, dan zul je toch moeten toestemmen dat je zegt, hé, het lijkt wel of het al gekomen is, het Rijk van God. Als je doorleest, merk je dat er ook nog een ander Rijk bestaat. Maar sommige stukken, u heeft hij medelevend gemaakt. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Dit waart gij eerst duisternis, maar nu licht, geroepen tot heiligheid en deugd. Geroepen om te verkondigen zijn deugden. Als je dat allemaal leest, dan zeg je, waar is die oude tijd? Waar is die oude bedeling? Het lijkt wel alsof het letterlijk al vervuld wordt. Ziet, ik maak alle dingen nieuw. En ik begin er direct mee. Nou, zo is het eigenlijk ook voor het geloof. Kijk, je moet het begin, je moet alles niet zetten op deze wissel. Hij komt om te oordelen. Dat komt hij. Maar hij is ook de gekomene. In ons vlees en bloed. Hij heeft de nieuwe eeuw ingeluid. Hij is hier bezig. Aan ons, met ons en in ons. Om zichzelf te verheerlijken en te openbaren. Nou, buiten het geloof, dan zeg je, ja, maar er zie ik toch niet zoveel van, hoor. En als ik toch, dat zijn toch ook maar gewone mensen, die kerkmensen. En ja, dat weet ik wel. Maar als het geloof werkzaam is, dan zeg je, het zwaarste is achter de rug. Welk zwaarste? Hij is gekomen onder het oordeel. Hij is gekomen in de dood. Hij is gekomen in mijn vervloeking. Dat is zijn eerste komst. Daar is hij gekomen. En hij heeft gesproken woorden van vrede en van oordeel. Hij heeft ons ontmaskerd op onze boze wegen. En hij heeft het gezegd, indien de Zoon u vrijgemaakt heeft, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Hij heeft gezegd, gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. In de wereld zult gij ook verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Niet ik zal hem overwinnen, ik heb hem overwonnen. Een discipel is niet meerder dan zijn meester. Wees blij als je lijkt op je meester. Hoge moeit maar niet zoeken. Die Jezus Christus is gekomen onder het oordeel en in het oordeel. Nu komt hij terug. Hij komt weer. Hoe? Is hij dan anders voor u als dat hij nu is? Als hij hier zowel zijn verstraffend als zijn vertroostend woord tot u spreekt, als hij hier u misschien soms het hoofd doet buigen in schaamte en schande, maar ook u toeroept, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. Dezezelfde komt weer. Ja, maar het is toch wel erg wat ik hier allemaal lees. Verschrikkelijk, ja. Maar dan zal er ook een onbarmhartig oordeel gaan over degene die geen barmhartigheid gekend hebben. Dan zal een iegelijk die niet heeft geloofd dat Jezus is de Christus, de van God gezondene, onder het oordeel komen. Dan zal hij zeggen, gij die niet gewild hebt dat de koning over u zijn zou, breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Wat er van u of mij nog verbranden en wegvallen. Ach. Er zal behoudenis zijn voor een iegelijk die gelooft. De lijn wordt doorgetrokken. Kijk, dat wou ik nou zeggen. De lijn wordt doorgetrokken. U denkt bij zijn wederkomst, en ik ook, dan denk ik, daar is de catastrofe. Nou, dat mag ik. Ja, nou, dat is het punt. Maar dat moet je niet zeggen eigenlijk. Want vandaag is het punt. De lijn wordt doorgetrokken. Die hier, hoe jammerlijk ook in zichzelf, hoe verloren, hoe bekennende voor God, nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. Die zal daar niet de grimmige rechter ontmoeten. Maar die zal ontmoeten de zegenende zaligmaker. Die tot onze blijdschap voor eeuwig uit het gezicht zal wegdoen al wat hem mishaagt en wat ons ook mishaagt. De lijn wordt doorgetrokken. Geen God en geen zaligmaker in dit leven. Dan ook niet als die komt op de wolken des hemels. Maar als u hier zijn stem hoort, mijn genade is u genoeg. Is die straks ook genoeg? Niet alleen vandaag. Niet alleen als je in de tegenheden zit. In ziekten en in ellende. Maar dan is die dan ook genoeg. Mijn genade is u genoeg. Troost. Toen dit geschreven werd, toen werden de gelovigen gewurgd, verbrand. Op de pijnbank gelegd, een stukken gezaagd. De vreselijkste straffen probeerde men te bedenken. Je proeft het nog, wat troost u. Hoofd omhoog, ondanks alles. Want mijn Heere Jezus, die mij tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, die komt. En die zal de lijn doortrekken. Heb je hier aan zijn voeten gelegen, je zult er eeuwig bij hem zijn. Heb je hier hem veracht tot het einde toe, gij zult veracht zijn. De lijn wordt doorgetrokken. Het wordt wel anders, dat wil zeggen, alles wordt verheerlijkt. Maar dezelfde lijn wordt doorgetrokken. Die hij zijn vrienden hier heeft genoemd en geroepen, zullen het dan ook zijn. Wat nodig hè, om de Heer Jezus Christus te mogen kennen door het geloof. Want als die rechter nu onze redder niet is, en dat wij dat bloed van dat testament onrein achten, waar moet je dan op beroepen? Wat zou je dan moeten zeggen? Dan is er niks meer. Want hij is als rechter benoemd door de Vader. Maar als die nou hier ervan weet, kinderen, als die het hier gehoord heeft, Heer Jezus, wil mij ook alstublieft een nieuw hart geven. Geef dat ik ook u volgen mag. Als hij dat gehoord heeft, dan zegt hij, hé, jou ken ik. Jij was die en die. Ik heb je vaak gehoord. Nou, dan zal die heren en zaligmakers niet zeggen, ga weg, ik heb u nooit gekend. Maar hij zal zeggen, kom in, voor u is het koninkrijk bereid. Amen.